Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 110, al de versen. Psalm 110, al de versen.
Stop. Der Schnee.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het boek der psalmen. En daarvan psalm 110 tot en met psalm 113 nog. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden de schriftlezing vanaf psalm 110. Een psalm van David, de Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilige sieradien uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijns torens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en de vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht van alle die er lust in hebben. En zijn doen is majesteit en heerlijkheid en zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, de Heer is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijzen gegeven. Hij gedenkt in eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volk bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel, al zijn bevelen zijn getrouw. Ze zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid, zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. Halleluja! Wel gelukzalig is de man die de Heeren vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. En zijn zaad zal geweldig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden. In zijn huis zal haven en rijkdom wezen en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. De oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Wel die man die zich ontfermt en uitleent, hij beschikt zijn zaken met recht. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen. De rechtvaardige zal in der eeuwigheid, zal in eeuwige gedachtenis zijn. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is vast betrouwend op de Heer. Zijn hart wel ondersteund zijnde zal niet vrezen. Totdat hij op zijn wederpartijen ziet. Hij strooit uit, hij geeft de nooddruftige, zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Zijn horen zal verhoogd worden in ere. De goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen. Hij zal met zijn tanden knersen en smelten. De wens der goddeloze zal vergaan. Halleluja, looft gij knechten des Heren, looft de naam des Heren. De naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in der eeuwigheid. Van de opgang der zon af tot haar nedergang, zij de naam des Heeren geloofd. De Heer is hoog, boven alle heidenen, boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is gelijk de Heer onze God die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde, die de geringe uit het stof opricht en de nooddruftige uit het drek verhoogt, om te doen zitten bij de prinsen en de prinsen zijns volks, die de onvruchtbare doet wonen in een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Halleluja, tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, David bezingt uw lof. Hij spreekt door de Heilige Geest bij u vandaan. O, dat we daarin mochten opwassen. Dat we daarin gelegerd mochten zijn. Dat we daarin uw voetstappen mogen drukken. Want hij de lofzang gezongen hebbende. Christus heeft dat borg, die lofzang gezongen. Opdat uw kinderen uw lof zouden vertellen. En we hebben opgezongen dat ze een gewillig volk is. En dat ze bekwaam zijn ten strijde te trekken. Op de dag uw heerkracht. Hoe mochten we dit alles verstaan in het rechte geesteslicht. Want gij zegt, niet door het zwaard van Petrus, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En tegen dat geweld is niemand bestand, tegen dat geweld des Heilige Geestes. Dan zult gij koningen verslaan, want gij die de koningen der aarde vreselijk is. Gij die de geest der vorsten als drijven afsnijdt. We hebben dat ook opgezongen en gelezen. Want als gij zit aan de rechterhand des vaders, Heere, wat dat wil zeggen voor de kerk. O, dat we ons daarin mochten verblijden, in deze koningspsalm. Gelijk ook psalm 2. Een koningspsalm is, dat bezingt de lof des Heeren. Hij met zijn verdienende oorzaak der zaligheid is de zijne, een middelaar van verwerving en toepassing. Heren, mochten we het uit uw hand ontvangen, ook deze avond. En dat we dat zouden ontvangen in een wel toebereid hart, in een wel toebereide aarde, opdat het wortelen zou benedenwaarts en vruchten opwaarts zou voortbrengen uit u. Want het wordt niet op onze akker gevonden, de vruchten der gerechtigheid die gij volk bereid hebt in Christus. Het wordt geschonken in de ondergang van de oude mens. Want Christus heeft die oude mens aan het kruis teniet gedaan. Hoe mochten we in dat lichaam toebehoren waarvan gij het hoofd zijt. Het hoofd bestuurt het lichaam, alle leden van het lichaam. En daarom staat geschreven, de levende, die zullen u loven. En mocht dat ook heden de praktijk zijn in de bevinding des geloofs, maar dat we hier niet zouden zitten om daarop te zien wat Christus doet, maar wie hij is. Want daarin wordt gij verheerlijk. Daarom zegt de kerk, als ik u maar heb, dan heb ik alles. Heere, zegen uw woord. Tot aan de verste grenzen, gij zult het doen, want gij zult opstaan tot de strijd. En gij zult uw haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. O, mochten we het kennen in de oefening des geloofs, want wat is het ook stil in onze dagen, onder ons. Een mens zit maar om te ontvangen. Maar gij zegt, die daar doet de wil des hemelse vaders. Dan mochten we dat in het rechte licht verstaan en verklaren. Wees gij uw knecht genadig, Heere, om uw woord uit te dragen naar de zin en mening uw zalige geestes. En dan moet er een heel mens overboord, want het ging niet meer om die verloren zoon. Het ging om de heerlijkheid des vaders. En dat zou die wel willen betrachten. Al was die ook een huurling, hij zou zelf wel naar de hel gaan. Heere, dat we die in die gestalte gevonden mochten worden, gedurig aan de voetbank uwer voeten. Want voor dat helle kruid heb gij een zaligheid, een hemel bereid, in en door Christus. Bedenk de zieken, de oude vandaag, Het ongeboren leven, bewaar ze voor al die moordenaars die ze met miljoenen afmaken. Heere, gij zult daar over rechten en richten. Want de troon, uw troon, is een troon der waarheid en des gerichts. Gedenk uw volk wereldwijd, dat ze mochten worden aangegord met kracht uit de hoge. Want door zijn kracht, zegt een apostel, vermag ik alle dingen. Heere, ook dat gij zelf onze nabetrachter mocht zijn. Ook deze avond in de dienst van nabetrachting. We verstaan nauwelijks wat het betekent. Ook de voorbereiding, de bediening en de nabetrachting. Het gaat alles van u uit. Mochten we daar de vruchten van ontvangen. Om Jezus willen. Amen. Geliefde, ja, al die psalmen gelezen. Ze horen allemaal bij elkaar, want het is één grote lofzang. Wat David hier mag uitspreken als profeet Gods. En we hebben het ook opgezongen. Het gaat deze avond voornamelijk over die eerste psalm 110, waarvan we alle versen hebben gezongen. Het is een koningspsalm. Gelijk ook psalm 2 een koningspsalm is. Het gaat over de koning der koningen en over de Heere der Heren. De Heere heeft tot mij Heere gesproken. Deze psalm wordt wel genoemd het kort begrip van de leer van Christus. En die hebben we u ook opgelezen in de belijdenis ervan. We hebben het vanmiddag onder catechisatie ook nog gezegd. Dat Herman Faukelius, die heeft het kort begrip opgesteld. Als zijnde een kort begrip, een uittreksel van de catechismus. En daarin komt hij ook te verklaren de belijdenis der kerk. De 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. Een Gods woord. Ja, daar is geen letter verkeerd in. Dat kan je niet zeggen van de drie formulieren van eenigheid. Maar je kunt het wel zeggen van de 12 artikelen. En die komt Herman Faukelius ook in zijn kort begrip uit te klaren. Nogmaals, het kort begrip van Faukelius is een uittreksel van de catechismus. In vele delen zuiverder als de catechismus zelf. Plaatst de wet in het stuk der ellende, daar hoort de wet ook. En deze psalm wordt genoemd, die psalm 110, een kort begrip van het ganse evangelie, van de ganse evangelieleer. De aanspraak komt geheel overeen met de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, de belijdenis der kerk. Meer belijdenissen heb je trouwens niet nodig hoor. Met Gods woord kunnen we het doen. En de geloofsbelijdenis der kerk, want de kerk hebben altijd een belijdenis. Dat uittreksel van de evangelieleer, de 12 artikelen, dat vinden we hier ook in Gods woord. Dan niet in een belijdenis, ja, je zou het ook een belijdenis kunnen noemen, maar dit is Gods woord. Dit is het zuivere woord van God. En de 12 artikelen is er een zuiver uittreksel van. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Hij spreekt over God de Vader, daar begint ook de apostolische geloofsbelijdenis mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. De Heere, God de Vader, heeft tot mijn Heere. Een prachtige uitdrukking, het is een geloofsuitdrukking. Mijn Heere, dat is Christus, de Zoon van God. God de Vader heeft tot zijn Zoon gesproken. David mag gemijnen, net als Thomas, mijn Heere en mijn God. Als dat de vrucht niet is van het avondmaal, dan weet ik niet wat de vruchten van het avondmaal zijn. De vruchten van het avondmaal, dat is het mijnen des geloofs op grond van de verdienende oorzaak van Christus. De Heere, God de Vader, is de bewegende oorzaak der zaligheid. Mijn Heere, dat is Christus, is de verdienende oorzaak der zaligheid. Dat moet in uw ziel gegrift zijn. Als jij je daarvan laat misleiden, daarvan laat afleiden, dan dwaal je werkelijk in alle stukken. God de Vader is de bewegende oorzaak, krachtig zijn eeuwige uitverkiezing. En God de Zoon is de verdienende oorzaak, krachtig zijn borgtochtelijk lijden en sterven. Hij heeft gerechtigheid verdiend, verworven. Hij is een middelaar van verwerving en een middelaar van toepassing. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand. Er staat niet zit aan mijn rechterhand. Er zit tot mijn rechterhand. Tot als mijn zoon. Want gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Zit tot mijn rechterhand. Dat is een genererend bevel des vaders. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Kijk, de vijanden van Christus, die zijn al overwonnen. Want toen hij heeft uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Toen heeft hij de hel een noodlottige ruk gegeven. Een finale ruk. En dat was maar niet een beschadiging. No, no. Dat heb Simpson al gedaan in zijn kracht. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus. Door Christus die mijn kracht is. Door Christus die mijn kracht geeft. Er kon ook van Simpson van alle richters gezegd worden. Toen die noodlottige ruk aan die pilaren van Dagon's tempel. Dat ze van de top van neer in eeuwige verwoesting neerstorten. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit tot mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Christus heeft al zijn vijanden onder zijn voeten vertreden. En dat vertreden van Christus van zijn vijanden, dat staat ook op rekening des geloofs van zijn volk. De apostel roept de kerk toe. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Insgelijks de profeet Maleachi roept de kerk toe. Gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Ischaren. En de profeet Micha getuigt ervan. Maak u op en dors, o dochter Sions. Want ik zal uw horen ijzer maken en uw klauwen koper maken. En gij zult vele volken verpletteren. En ik zal hun lieder gewin de Heere verbannen. En hun vermogen de Heere de ganse aarde. Want de kerke Gods die heeft geen andere vijanden dan de vijanden van Christus. En daarom is die kerk ook vrijmoedig in hun smeken aan de aanspraakplaats van Gods heilige voeten. Aan de voetbank zijn er voeten. Twist met mijn twisters, hemelheer, want dat zijn de twisters van Christus. Ja, als je leidt als een kwaaddoener, dat kan ook, dat kan Gods volk ook overkomen. We zien het in het leven van David, die moest wel eens lijden als een kwaaddoener, omdat hij gezondigd had. Daar weet al Gods volk wel van. Maar als je leidt om der gerechtigheid wil, dan leid je om Christus wil. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dat geeft ook grote vrijmoedigheid, hè, want het geloof wat aangedreven wordt door de Heilige Geest is de bewegende oorzaak van die heilige vrijmoedigheid die Gods kinderen mogen beoefenen aan de troon van Gods genade.
Maar de bewegende oorzaak des Heilige Geestes moet u niet verwarren met de bewegende oorzaak des Vaders ten aanzien van de zaligheid. De bewegende oorzaak des Heilige Geestes is de aandrijfkracht des geloofs. Kijk, we kunnen soms in Gods woord twee dezelfde termen tegenkomen. Zoals Christus in Gods woord is geopenbaard als voorbidder van zijn volk voor de Vader. Maar de Heilige Geest is ook voorbidder. Maar dan wel zo te verstaan, de Heilige Geest bidt ons voor. Dus dan heb je twee termen met een verschillende betekenis. Als ik zeg de bewegende oorzaak des Heilige Geestes, dat is de aandrijfkracht des geloofs. En de bewegende oorzaak der zaligheid, die ligt in de stille eeuwigheid. Want dat staat op naam van de Vader. Moet alles goed onderscheiden.
En David, het is een christologische psalm, David bezingt de almacht van God. Hij bezingt de alwetendheid van God.
David ontvouwt hier de raad Gods. Ten aanzien van het zitten van de zoon aan s vaders rechterhand.
En David bezingt zijn koningschap. Hij is koning der koningen.
Alle macht hebbende in hemel en op aarde.
We hebben het vanmiddag op catechisatie ook overdacht. En dan wordt de 12 artikelen des geloofs wordt dan nader verklaard. In dat kort begrip. En dan worden eerst de drie goddelijke personen nader toegelicht. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Kennis aan de godsleren, dan heb je onderscheiden kennis aan de drie goddelijke personen. Dat leren ook de 12 artikelen de apostolische geloofsbelijdenis en dat leert ook deze psalm. En daarmee staat heel Gods woord vol van de drie onderscheiden personen Gods. De drieheid in de eenheid en de eenheid in de drieheid. Als je de drie enigheid Gods logent, ja, dan kan je absoluut geen christen genaamd worden. En dan kan je absoluut niet zalig worden.
Er is één God bestaande uit drie goddelijke personen. De Heilige Geest is geen kracht, zoals de Jehovens getuigen leren, maar is God zelf. Hij neemt het uit de Vader en uit de Zoon. De Heilige Geest spreekt niet van zichzelf, maar hij neemt het uit de Vader en uit de Zoon. En altijd door woord en geest. De Heilige Geest werkt altijd door woord en geest. Ja, de Heilige Geest kan wel eens dingen laten zien die niet zo letterlijk in het woord staan
en die alleen betrekking hebben tot de tijd, maar die hebben geen zaligmakende betekenis. Het is alles door woord en geest. En dan zal die ook ons de toekomende dingen verkondigen. Naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes. Al Gods kinderen hebben een profetische geest. Tenminste, dan moet ik goed onderscheiden en separeren. Als ze een Peniel kennen. Daar kreeg Jacob de Peniel een profetische geest. Dat betekent geen buitenbijbelse openbaringen. Een profetische geest is gelegerd in Gods woord. Die komt op uit Gods woord. En dan kun je het in Gods woord aanwijzen wat de Heere gaat doen. En dan nog wat.
Je moet er ook je zaligheid niet van maken, maar de Heere spreekt ook in dromen en gezichten.
Maar
dat moet altijd wel in Gods woord getoetst worden.
En een waarachtig kenmerk is dit ten aanzien van dromen en gezichten. De ziel is er niet op uit om dromen en gezichten te ontvangen van God. En die er wel op uit zijn, die het pretenderen, die de prat opgaan, dan wordt het een waarzeggende geest. Net als die profetes van Endor, dat zijn verkeerde geesten. Dat zijn helderziende geesten. Ja, dat is van de duivel.
En dan gaat het verder, totdat ik uw vijanden zal hebben gezet tot een voetbank uw voeten. Want er staat in die Hebreeënbrief, dat wordt dat weer aangehaald. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want de machten en krachten, de satanische machten en krachten zijn nog steeds bezig om de mensheid te verleiden. Dat zie je ook binnen het Reformdom. De dominees zijn gezet onder leiding van het ED en de SGP om het volk, het Reformvolk, klaar te stomen tot de aanbidding van het beest. Nou, daar is de duivel wereldwijd mee bezig. En hij slaat ook de kerken niet over. Dat is niet het enige waar de duivel mee bezig is. Hij is ook constant bezig om Gods volk te vervolgen. De leer van Christus te vervalsen. Valse Christussen als paddenstoelen uit de grond doen reizen, dat is het werk van de duivel. En dat doet hij door duivelse mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. En die hebben zitting binnen dat RD, binnen de SGP, binnen de Reformkerken. Die staan op de preekstoelen, die zitten in de kerkraadsbanken. Ik ben ze bij hopen tegengekomen. En heel die Reformkerken liggen onder dat oordeel. Onder het oordeel van de demonisering van de waarheid Gods. Dus voor het oog, zegt Paulus in de Hebreeën, zijn die machten en krachten, die duivelse machten en krachten, want drie onreine geesten zijn uitgegaan, die zijn voor het oog nog niet geheel onderworpen. Dat zal geschieden als de Heer Jezus wederkomt op de wolken des hemels. Dan zal alle knie zich voor hem buigen. De dag van Christus, dat is de dag dat ze in die put des verderfs worden gestort met de deksel erop, om het zomaar eens eenvoudig te zeggen. Maar in Christus zijn ze alle overwonnen vijanden, onderworpen vijanden. En dan staat het ook geschreven: de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Want te Jeruzalem, daar begon de prediking van het evangelie, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Zo moeten we ook altijd de tijd verstaan. Dat Christus een heersende koning is. Van zee tot zee zal hij regeren. We moeten ons niet laten vangen door de gebeurtenissen die zich openbaren, alsof de duivel het gewonnen heeft. Want dat is een misselijke stand des ongeloofs. Je kunt natuurlijk van alles constateren en meegaan met die helse politieke bewegingen die hun lijstjes zitten te tellen van zoveel die en zoveel die, zoveel stemmen die en zoveel stemmen die.
Zelfs enigszins meedoen aan de politieke bewegingen en verschuivingen, dat is nooit uit het geloof. Gebeurt allemaal wel. Maar hoe staan we erin? Getuigen we er tegen? Of ontmaskeren we het bedrog ervan? Dat zie je ook met die megafraude in die Amerikaanse verkiezingen. En het wordt geweteloos en keihard in dat zogenaamde reformatorisch dagblad ontkend. Kijk, daar heb je nou die demonische geesten. Die alle feiten, anti-deep state feiten, ontkennen. En ook de deep state feiten ontkennen, maar daar maken ze deel van uit. Nou, daar moet je tegen getuigen. Doe je het niet, ben je geen eens een christen. Vergelijk al die reformdominees maar eens met die gereformeerde dominee Slomp in de Tweede Wereldoorlog. Die waarschuwde zijn schapen voor het nationaal socialisme van Hitler. Openlijk publiek op de preekstoel. Nou vijnen ze al die dominees mee met het nationaal socialisme van het regime Rutte. Als je echt een kind van God bent, dan zou je er tegen getuigen. Want dan sluit je eigen niet op als een monnik in een klooster. Maar de schande komt nou wel openbaar. Hè? In Nederland, met name binnen dat reformdom, er is absoluut geen geuzenbloed. Ik schaam me om Nederlander te zijn. Het is echt verschrikkelijk. Wat een laffe bende. Angsthazen bevinden zich binnen dat reformdom. Dus daar hebben we tegen te getuigen. Welke krachten daarachter zitten, waaruit die opkomen, hoe dat is ontstaan, waarom? En nochtans, hou je eigen verre om politiek te bedrijven. Goed verstaan. Kijk, sommige vrome snaken die beweren: nee, wij doen niet aan politiek. Maar daar zit een adder onder het gras, want ze stemmen wel stiekem op de SGP en ze collecteren voor de SGP. Dus, zo is die dominee Kort. Alles wat hij zegt is leugen en bedrog. In het kader van de landverraderlijke politieke activiteiten van de SGP en de gelijknamige geest binnen dat RD, binnen het hele reformdom. Nee, dat zijn allemaal beslommeringen, zegt hij. Daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Maar ondertussen stuurt hij al zijn schapen op de brede weg ter helle, omdat hij ze nergens voor waarschuwt. En dat geldt alle dominees, hoor. En dat gaat allemaal onder de oud-gereformeerde vlag. Binnen dat oud-gereformeerde christendom, daar zitten de grootste verraders. Steve de Bruin, Van der Staaij, noem ze allemaal maar op. Daar zitten de grootste verraders. Die zitten aan de top binnen dat reformdom. Nee, dat zijn allemaal beslommeringen volgens Kort. Maar ondertussen stimuleert hij het. En als hij hem daarmee confronteert, dan moet je maar veel voor bidden. Dus je moet voor de duivel bidden. Voor de drie onreine geesten moet je bidden. Dat zegt hij eigenlijk. Ze waarschuwen hun schapen ook niet voor de opkomende machten en krachten. Nou, dat die refo-kerken, je kunt nog beter drugs gebruiken, laat ik het zo maar eens zeggen. Je kunt nog beter drugs gebruiken, want in die kerken, daar word je in slaap gewiegd en in slaap gehouden, gehypnotiseerd, gebrainwashed van A tot Z. Ten aanzien van het wereld gebeuren, lees je nooit geen nieuws in het RD. Het is allemaal fake nieuws. Allemaal vervalst. Het staat allemaal in het kader om het revo-volk klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. Die Van der Staaij en die Steve de Bruin, dat zijn ingehuurde duivels. En als je niet ziet dat politiek, democratische politiek, van A tot Z hels bedrog is, dan ga je het echt nooit meer zien. En dan heb ik ook geen medelijden met de gevolgen die je daarvan zal ondervinden. Want alles is selected in onze dagen.
Rutte is gezet, Merkel is gezet, Macron is gezet, Boris Kloon Johnson is gezet, Beide is gezet. Not elected, but selected. Maar de Heere die heerst daarover. De Heere die der koningen drade vreselijk is, die de geest der vorst als druiven afsnijdt. Ja, als hij dat uit het oog verliest, dan geef je eigenlijk de mens de eer. Dan geef je de duivel de eer. En de Heere wil door de bediening van zijn sacramenten, door de bediening van zijn woord, juist Gods volk daarin opvoeden. We hebben het ook vanmiddag gehad op de catechisatie, de roeping. En dan volgt er ook een bekwaammaking, want om gebruik te maken van die wapenen der gerechtigheid, doet aan de volle wapenrusting Gods, de gehele wapenrusting Gods. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, hè, dat is Heilige Geestbeweging. Je moet goed verstaan, dat is geen aan de slagregel. Nou, zo wordt het natuurlijk wel gepreekt. Maar dat is, er is niks een aan de slagregel. Ook niet als daar gezegd wordt, niet die daar zegt, maar die daar doet de wil des hemelse vader. Dat is geen aan de slagregel. Mens, houdt er toch alstublieft over op met dat biblicistische verstaan van Gods woord. Nou, als je ermee aan de slag gaat, nou ja, dat kan een oortje opleveren, dat zwaard van Petrus. Maar voor de rest niks. Daar boek je geen winst mee in het koninkrijk der hemelen. Nou, de wapenen der gerechtigheid, Paulus zegt, onze wapen zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Het woord doet het. De genade doet het. Als jij het daar niet aan houdt, dat is ook een heersen van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in je woont, is dan je smeekgebed niet, Heere, blijf heersen op de troon van mijn hart, opdat het vlees niet de overhand krijgt. Want dat vrome vlees, nou, er wordt wel zulke vroomheid in onze dagen, wordt er uitgebraakt, want het is allemaal uitbraaksel. Dat is nou die draf der zwijnen. Het zijn allemaal schillen, dat hebben we vanmorgen gehoord. Allemaal schillenboeren. Maar de Heere houdt zijn vijf smeden, hij houdt zijn geroepen knechten wereldwijd. Oh ja, de wereld is groter dan wij kunnen bevatten. En de wereld is ook maar klein in een zeker opzicht. Maar de Heer houdt zijn kerk en ook zijn knechten, zijn geroepen getuigen tot aan de volleinding der wereld. En daarvan wordt hier ook gesproken. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Goed verstaan wat hier gezegd wordt. Uw volk, dat is Gods volk, zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Met dit soort teksten eindigt de vrome mens dikwijls in de vrome mens. Moet maar opletten, dan gaan ze roemen in de gewilligheid van de mens. Mijn hart, o hemel, majesteit. Want dat zingt de vrome godsdienst ook, hoor. En dan moet de Heer het punt van zijn van het zwaard zijn er vijanden maar eens op je borst zetten. Kun je het dan nog zingen? Daar gaat het wel om. Want heerkracht, dat betekent legermacht, krijgsmacht. Nogmaals, ik heb het u vaak gepreekt, ook in het leven van David, dat is nog geen cent veranderd. Dat is nog geen cent veranderd. En dat David zegt, de Heere heeft mijn vingeren bereid ten oorlog. Er moet een strijd gevoerd worden en die moet wettig gevoerd worden, overeenkomstig de leer van Christus. Er mag niks menselijks in zitten. Nee, laat ik zeggen, menselijk, geen menselijke toevoegingen of nalatingen. Absoluut niet. Nee, het moet geheel de krijg des Heeren zijn, van A tot Z. En wat is de krijg des Heeren? Die is altijd gericht op de ere Gods. Zowel ten aanzien van de prediking der wet, als van de prediking van het evangelie. Dat moet staan in het kader van de ere Gods, van het recht Gods. In het kader van de wet, tot doding van al het vrome vlees, tot doding van die oude mens. En in het kader van het evangelie, tot verheerlijking van Christus, die het recht Gods vervuld heeft. En die strijd des geloofs, die wordt gestreden in de volle wapenrusting Gods. Wat is die volle wapenrusting? We hebben het u wel eens gepreekt uit Efeze 6. En het werd ook Abraham gezegd, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Nou, dat is die wapenrusting. Het wordt ook in Psalm 2 en trouwens door heel Gods woord, de heerlijkheid van Christus, het koningschap van Christus. Ja, als je uit het raam kijkt en je ziet aan wat voor ogen is. Een mens is zomaar met ongeloof bevangen. Met vrees bevangen, want dan komt de vrees bij je. De duivel jaagt je angst aan. Maar daarin is niet de kracht. Angst is de slechtste raadgever die er bestaat. In de volmaakte liefde is geen vrees. Het ware geloof is ook kloekmoedig van aard. Dapper van aard. Gezeggelijk van aard. Recht door zee. Je kunt alleen door de wapenen des geloofs, door de wapenen van de volle wapenrusting God strijden.
Maar dan moet je er mee weten om te gaan. Dat wordt in de tijd der bekwaammaking geleerd in beginsel. En daar kom je je hele leven niet in uitgestudeerd.
Waarin openbaart zich dat? Dat vreesloze liefdesleven. Waarin openbaart zich dat? Dat ze in alle zaken, in alle standen betrouwen op de naam des Heren. En dat betrouwen op de naam des Heren. Ja, dan moet je niet denken dat Gods volk dan altijd maar vredig op een stoel kan blijven zitten. Nee, ze worden ten strijde geroepen. Niet in het kader van voorwaarts christenstrijders. Daar zich God niet om verlegen. Nee, die de grote doorbreker die zal hen voorgaan. Want er staat: de Heere zal de scepter uw sterkte zenden. De Heere, God de Vader, zal de almacht van Christus zenden uit Sion.
De scepter, dat is het gezaghebbende woord. De scepter, dat is het tota scriptura.
Dat staat er hier. Uit Sion. Dat is dat evangelie wordt eerst te Jeruzalem gepreekt in het Joodse land. Want eerst te Jeruzalem, dan te Samaria, dan tot aan het uiterste der aarde. Het evangelie van Christus is een scepter zijner sterkte. Het is irresistible, onwederstandelijk. Ik heb vaak, toen ik mijn voeten in de wereld moest zetten, qua beroep, vaak tegen mensen gezegd: als God in je leven komt, er is er geen ene vezel in je lijf die dat tegen kan houden. Nou is alles op de keuze van de mens gebaseerd. Ja, daar is de hel mee gevuld met al die keuzemakende. Want dat is al in Genesis 3, hebben we de keuze gemaakt. Als Jozua zegt: kies dan heden wie gij dienen zult, dan bedoelt hij niet een aan de slagregel te proclameren. Want ja, wij zullen de Heere dienen. Gij zult de Heere niet kunnen dienen, zegt Jozua. De mens moet er tussenuit. De mens moet er tussenuit. Daarom moet Christus gepredikt worden en die gekruisigd. En de wet tot verdoemenis. Want God kan geen vlees gebruiken. Het vlees is niet nut. Nee, daarom altijd moet die mens, dat vlees dat zich der wet Gods niet onderwerpt. Hoe overwin je het vlees? Het is al overwonnen. Christus heeft alle machten en krachten, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Alles, hij heeft niets eruit gelaten. Niets, geen beweging, geen schaduw, niets. Hij is koning over de kosmos. En in dat kader zegt God de Vader dat hij de wereld met zichzelf verzoend heeft. De wereld is met God verzoend door de dood zijn zoons. De wereld, de uitverkorenen in die wereld. Maar een andere wereld dan de uitverkorenen kent God niet. Nee, want die vijanden die liggen al aan zijn voeten onderworpen. Alle dingen heb gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Zit tot mijn rechterhand. Ja, dat zijn eigenlijk de kernwoorden van deze prediking. Zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Christus heerst, beheerst, regeert de wereld. Hij getuigt van zichzelf: ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ja, in onze dagen, maar dat is door alle tijden heen. Lijkt het allemaal wat de media publiceert en wat de godsdienstige boeken publiceren, alsof de godsdienst en de duivel de dienst uitmaken. Maar zo is het echt niet. De winst leg in het verlies wat Gods volk betreft, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, maar het is wel een onwederstandelijke kracht. De kracht Gods, daarom zegt Paulus. Dan moet je echt achtergebracht worden, want anders strijd je altijd met vleeselijke wapens, met een vrome benier eraan. Hè? Dan heb je zo'n vleeselijke spies en aan die benier wappert: God is met ons. Hè? Dat stond in de sikkels van de gespen, van de Duitsers, van de nazi. God is met ons. Staat ook op, hè, vroeger op die guldens: God zij met ons. Er wordt niet zo de duivel gediend als met geld. Geld is macht, geld is helemaal geen macht. Nee. Ja, met geld kun je alles bereiken. 0,0. Nou, Bill Gates heeft 265.000 acre akkerbouwland gekocht. En nou bezit hij nog niks. Nou, de Heere zegt: mijn is het zilver. Mijn Gods volk hoeft echt geen goud te beleggen. Allemaal onzin. Ik zeg niet dat Gods volk nog geen goud heeft. Maar in de eerste plaats: koop van mij goud beproefkomende uit het vuur. In de tweede plaats, als wij door de Here bedeeld zijn met het vette van de aarde, dan hebben we het in zijn dienst te besteden. Zoals Abraham Melchizedek de tiende gaf. Abraham was ook rijk in God, maar hij had alles in God. Daarom kon hij ook geen schoenveter van de koning van Sodom aannemen. Ik wil dit zeggen, het armste kind van God, dat is almachtig in God. Geloof gij dat? Daar in dat kader zegt de Heer, al had gij geloven als een mosterdzaad. En gij zou tot die berg zeggen, wordt opgeheven en in zee geworpen. Waarom gebeuren er in onze dagen geen opzienbarende wonderen? Ze gebeuren wel, maar alleen het geloof ziet het. Maar vroeger zag de wereld het ook. Dat gebeurt ook nog wel, maar het wordt alles doodgezwegen. Dat is de trend, om alles dood te zwijgen. Heel dat reformdom, die dominees, die zien nergens de hand van God meer in. Als ik ze nou hoor preken, sinds 2004 is er wel een omslag gekomen. Dat moet je echt zeggen hoor. De Heer heeft ze alle licht ontnomen. Alle licht. Het zijn kerkdienaars. Maar dan ben je nog geen dienaar God. Dan ben je nog geen knecht van God. No. Een knecht van God is onafhankelijk. En geheel afhankelijk van de Heer. De profeten waren ook niet in dienst van de Joodse kerk. Ze waren in dienst Gods. Ja, dat zijn we wel kwijt in onze dagen. De apostelen waren apostelen des Heren. Die waren niet in dienst van de christelijke kerk. Daarom zegt David hier, de Heere heeft tot mijn Heere. Hij zegt niet, de Heere heeft tot mijn kerk gezegd. Thomas zei niet, mijn Heere en mijn kerk. Oh, hij zegt, mijn Heere en mijn God. Dat is weg in onze dagen. Hier in het westen, de Heer heeft zijn kandelaar afgeplaatst. Zijn geest uit de kerken weggenomen. Maar Gods woord blijft Gods woord. Of je het gelooft of niet, of er de spot mee gestoken wordt of niet. Of het vervalst wordt of niet, Gods woord blijft Gods woord. En daar zullen alle vijanden van Christus zich tegen te pletteren lopen. Eeuwig te pletteren lopen. En daar is Van der Staaij bij, daar is Steef de Bruin bij. Want die zullen zich niet bekeren, ze hebben hun ziel aan de duivel verkocht. En daar zullen al die referdominees bij staan, want in zulke roeping, nou dat vindt geen enkele grond in Gods woord. Dat ze maar kunnen zwijgen over de roepende zonde van kerk, land en volk. Nee, ze participeren er met mee. Ze juichen het toe. He, ze dansen mee met het nationaal socialisme van regime Rutte. Als hij dat niet ziet, mensen, en als hij dat niet herkent, dan ben je nog erger als een heiden. Dat RD hoef je eigenlijk niet meer aan te schrijven, want he, dat staat voor God. SGP staat voor God en al die kerkdienaars staan voor God, die zijn al genoeg. In die zin, dat maken wij ook niet uit, want Jeremia moest doorgaan met de prediking van de volle raad Gods. Al de profeten. En hij wist al, geen bekering, geen bekering. Maakt het hart van deze volks vet. Misgun hun geen ingebeelde zegen. We hebben het u onlangs ook nog weer eens gezegd van Barig. Die zat te wenen en te schreien. Dat er geen Joden meer tot bekering waren. De Heere zegt, gebeurt ook niet. Nee. Maar gij zult uw ziel hebben als een buit. In alle plaatsen waarin gij trekken zult. En dat de Heere nog zijn volk toebrengt. Dat wordt hier ook bezongen in deze psalm. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Ten aanzien van de vervolgers. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dus die Gods volk terroriseert. Als dat nou je pleitreden is zou zijn aan de troon van de genade. Dan moeten toch al die vijanden het verliezen. Al wat gij begeren zult in mijn naam. Dat zal ik u geven. Gelovende dat gij het zult ontvangen. Waarom hoor je daar nooit wat van? Je hoort er echt nooit wat van. Ja, nooit. Ik spreek generaal. Het gebeurt nog. Oh ja. Maar vroeger, als je nou in die vergaderingen, want daar wordt natuurlijk ook in dat volgende psalm van gesproken. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Dat zijn de gezelschappen van Gods volk. Daar konden ze elkaar nog die geheimen openbaren. Nou, je hoeft het in onze dagen niet te doen, want mensen horen het aan. Er wordt niet op ingegaan, omdat men er zelf vreemd aan is. Je kent niks meer kwijt hier in het Westen. Helemaal niks meer. Het is afgelopen. En de omstandigheden zijn nu zo, dat het zendingswerk onmogelijk, er is voor God niks onmogelijk. Er zijn geen grenzen als Jezus macht. Geloof je dat? Kom eens naar voren, geloof je dat? Geef er eens getuigenis van. welke overwinning je geboekt hebt door die wapenen der gerechtigheid. En nogmaals, dat derde vers is ook een kerntekst voor onze prediking. Uw volk, het is Gods woord hoor. Gods woord hangt niet aan de mogelijkheid van je geloof of ongeloof. Het heeft er helemaal niks mee te maken. Gods volk moet hun tijd afwachten, in die zin niet lijdelijk, maar aan de troon der genade. Want de Heer doet wel alles op zijn tijd. Maar op het gebed doet hij grote wonderen. Vertel me je onmogelijkheden. Vertel me je onmogelijkheden. Wat nog niet geschied is in je leven. Geloof je ook dat God het doen zal? Maar als je nou gelooft dat God God is. De duivelen geloven het. De duivelen geloven het. Maar uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw Heerkracht. Dat is niet afhankelijk van of je het gelooft of niet gelooft. Het is een matter of fact. Het is een divine matter of fact. De Heere houdt zich een gewillig volk over op de dag zijner Heerkracht. Dus dat betekent dat ze gewillig zijn om ten strijde te trekken. Het betekent niets anders. Het betekent echt niets anders. Ja, gewillig zijn om genade te ontvangen. En daar kun je natuurlijk een eindeloos verhaal van maken. Dit ontvangen, dat ontvangen. Ik heb die mensen ook al aangehoord. Ik heb dit van de Heer ontvangen en dat van de Heer ontvangen. En zo is er zo'n grote bekering. Ik zeg maar, wat heb je de Heer er ooit voor teruggegeven? Ja, toen stond de wagen stil. Nou, dan is het helemaal niet ontvangen. Dat zal ik je vertellen, want God weest zijn genade niet. Hij geeft het in het kader van de vruchtbaarmaking, want de gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid van Christus, die is zeer vruchtbaar door de inwoning van de Heilige Geest. Maar hier in het Westen ligt alles bedekt, zo toegesloten. Toegesloten. Ik kon het in Afrika uitbezuinigen. Je hoeft helemaal geen mensen te verzamelen. Nou, hoeft niet. De Heer doet het. Hij heeft zijn kander al lang verplaatst. Wat doe je hier? Wat doe je hier? Om onder de prediking te verkeren, maar wat geef je er de Heer voor terug? Wat zijn nou de vruchten ervan? De bruid die smeekte om de noorderwind, om plaats te maken voor de zuiderwind. We moeten niet overgaan steeds tot de orde van de dag. Dat is echt een goddeloos leven. We hebben hier nou de tafel des Heeren toebereid. Maar dat moet elke dag ons leven zijn. Niet dat we vrome mensen horen. Nee, in het kader van ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat draagt vrucht. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En in dat kader zegt Paulus, die moest er ook in afgebroken worden. In die tweede bekering. Er moest een slaande engel des duivels aan te pas komen om Paulus recht voor God te zetten. Hij hebt de Heere gebeden, 3 maal om ervan verlost te worden. Mijn genade is uw genoegen, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In dat kader, in die grootste zwakte, is Christus je loon, je schild. Wat was Abraham nou voor een man? Je zou toch zeggen, nou, wat heeft hij nou in zijn mas? Hè? En toen Lot weggevoerd werd door Kedorlaomer, je zou zeggen, nou, Abraham, die oudsvader, hè, die met zo'n lange baard, zo'n oude man. En hij roept dus zijn knechten bijeen, al die schaapherders. En hij versloeg heel het leger van Kedorlaomer. Waar is dat geuzenbloed in onze dagen? Een mens zit altijd maar om te ontvangen, en dit te ontvangen, zus te ontvangen. Zo ver ben ik nog niet. En daar heb ik nog geen geloof voor. Het is allemaal wet. Het is allemaal ongeloof. Want de Heer heeft gezegd, het is volbracht. Alle dingen zijn gereed. Ook voor u. In het dagelijkse leven. Gebruik maken van Christus, dat klinkt Arminiaans, maar als je dat niet kent, ben je geen kind van God. Dat zal ik je vertellen, in zijn naam. Want de Heere zal zich overhouden, niet alleen een ellendig armvolk, in zichzelf, maar die op de naam des Heeren betrouwen, zeer gewillig zijnde op de dag zijner Heerkracht, in heilige sieradiën. Weet je wat die wapenen der gerechtigheid zijn? Ornamental wapens. Dat zijn allemaal wapens der gerechtigheid. Dat zijn, die zien er niet allemaal vreselijk uit. Als je nou wapens, hè, machinegeweren en tjonge jongen, de een is nog vreselijker dan de andere. Nou, dat zijn niet de wapens der gerechtigheid. Want dat zijn allemaal sieradiën. Die komen voort uit de baarmoeder des dageraads van Christus. Die komen uit zijn leven voort. Die heeft hij verworven. En die deelt hij ook uit. Genade voor genade. Want genade is in zijn lippen uitgestort. Wat wil de Heer zijn volk aanhouden? En dat ze nou werkelijk al het onmogelijke van hem verwachten. Want gij zult grotere dingen doen dan deze.
Ga je dan weer over tot de orde van de dag? Of word je daar nou zwanger van? Word je nou zwanger van de dingen des Heren? De Heren zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Daar begint het. In Jeruzalem is het ook begonnen. Na de uitstorting op de Pinksterdag. Daar is de prediking van het evangelie. De wereldprediking begonnen. Ja? Ja, absoluut. En het is voortgegaan tot aan het uiterste der aarde. De apostelen zijn reeds gestorven, maar zij hebben het evangelie in de wereld geplant door de Heilige Geest. In India en alle werelddelen. En dat moet zijn doorgang vinden, want de kerk die niet werft, die sterft. Ik haat het sectarisme, dat haat ik. Met een grondeloze haat. De kerk heeft een open deur naar de wereld. Dat moet zo zijn. Ja, je zou zeggen, dat ken je niet meer, want alle kerken zitten dan op slot. Daar heeft de Heer niks mee te maken. Maar de Heer heeft ook wel laten zien, hier in het Westen is het over. Daarom zitten we midden in de wildernis. Hier in het Westen is het gewoon over. Het is een en al afval. En de Heer heeft zijn kandelaar verplaatst naar waar de wildste volkeren wonen. En Gods volk, er staat uw volk, er staat niet uw knechten, er staat uw volk. Al Gods volk, als het recht ligt, is zeer gewillig om die strijd aan te binden. Dus al Gods volk door het geloof en Gods geroepen knechten ook door het geloof, maar dan in het kader van de ambtelijke bediening. Dat betekent dat evangelie van vrije genade al de volken te verkondigen. En dat gaat gepaard met wapenen der gerechtigheid, daarom worden het sieradiën genoemd. Het zijn geen moordwapenen, sieradiën. Waar komen ze uit voort? Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Ja, dat zal een man van 80 jaren, die zal in de dienst des Heren nog zijn, al stond hij in de kracht van zijn jeugd. Kijk maar naar Mozes, dat is 120 jaar. Hij had geen bril nodig, de sterkte zijn er ogen was nog niet vergaan. Zijn schoenzolen zijn niet versleten, want toen die een verloren zoon die schoenen kreeg aangebonden, die verslijt er nooit meer. Het volk der Joden bij miljoenen uit Egypte geleid en hun schoenzolen waren niet versleten. Geloof je daar nog iets van? Of hè, ben je maar gekomen om te genieten en nou ja, dan kinken we er even tegen. Dat is allemaal eigen ik. In onze dagen hoor je zo dat child abuse, hè, dat er honderden miljoenen kinderen niet alleen vermoord worden in de moederschoot, maar ook verkracht worden, want die pedofiele netwerken, weet je waarom dat komt? Omdat de kerk geen kerk meer is. Daarom. Want zijn troon is gerechtigheid en waarheid. Het wordt niet meer beoefend. Het is allemaal een gezapig evangelie. Alles moet bedekt in de doofpotten. Incest, dat hoeft niet meer aangegeven te worden. Dat hoeft niet meer. En noem al die dingen maar op. De pedofielen die springen uit hun holen. Uit hun zendingsholen. Een stichting opgericht. Zendingbedrijven. Het zijn allemaal Kainsoffers. Daar is God niet in. Dat heb ik wel gezien bij God vandaan. En daarom moest de profeet Jeremia op die prediking verkondigen. Opdat alle mond gestopt zou worden. En de hele wereld van God verdoemelijk. Bid niet meer voor dit volk. En ze doen net of God niet bestaat. Of dat ze de kerk zijn. Mensen, zet dat terzijde. En vragen de Heer waar hij zijn voetstap zet. Want daar druipt het alles van vet. En daar doet hij alles ten zegen gedijen. En de Heer zal het doen hoor. Zal hij het zeggen en niet doen. Zal hij het beloven en niet bestendig maken. Ik weet nog dat bij Vredestein zat. Nou, hoeveel jaar is dat geleden? Tientallen decades geleden. Ik zeg, Heere, zou u uw raad eens willen openbaren? En toen kwam de Heer met kracht over. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
Nou, dat heeft de Heer al gedaan. En dat is een doorgaande vervulling.
Dacht je dat hij dat niet doet? Dacht je dat God wat met corona te maken heeft? Dacht je dat? Met die maatregelen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dat geloof ik met alle vezels die in me zijn. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Want de Heer wijst ook een grond voor dat leven des geloofs. Ik heb u al gezegd, God de Vader is de bewegende oorzaak der zaligheid. God de Zoon is de verdienende oorzaak der zaligheid. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van Melchizedek was geen geboortedag en geen sterfdag bekend. Hij had geen ouders.
Natuurlijk had hij ouders, maar die staan ergens vermeld. En daarom wordt Christus gezegd priester te zijn naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek was koning van Salem. En zo is Christus koning der koningen, Heere der heren. Zonder geboortedag en zonder sterfdag, want hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God.
Dus na zijn goddelijke natuur.
De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan, ten dagen zijn storens. Dat betekent, die Gods volk vervolgen. Nou, ik heb nou veel Sina op mijn hart gebonden. Of de Heer die communistische partij ter ziele wil laten gaan. Omwille van zijn volk. Nou kan zijn volk ook welvaren in de gevangenissen. Maar gaat het je nooit aan? Ben je nou alleen maar de vrome man om hier die preken aan te horen en heiligavondmaal te vieren?
Dat is weliswaar een privilege voor Gods volk. Maar het moet zijn uit God, door God en tot God. Want bij al dat genieten,
hoeveel heb je er aan God teruggegeven? Waar zijn nou die vruchten?
Ja, uit een dal door het doodsbeenderen kun je geen vruchten verwachten. En het is nog veel slechtere staat.
Maar de staat van die verloren zoon, die werd op dat feestmaal onthaald om niet een ogenblik blijde te zijn, maar om altijd blijde te zijn om de krijg des Heren te voeren. Wat dacht je me nou? Dacht je dat die verloren zoon in de watten is gelegd? Nou, de Heren doet alles om zijn zelfswil, om een zeer gewillig volk. Nou, die man die was al zo gewillig gemaakt. Hij zegt, vader, ik wil nog bij u in dienst zijn. Als een huurling, dan zou ik zelf al naar de hel gaan in tent. Als ze dat niet is, mensen, dan zit je je vrome vlees maar aan te kweken. Het moet er afgesneden, afgesneden. Omgekeerd, die koek moet omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd worden. De Heer is aan mijn rechterhand. Nee, dat staat er niet. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan, ten dagen zijn storens. De Heer zal over hen donderen. Hij laat het zo ver komen dat de overwinning Godes is. Dat niemand zal kunnen zeggen, ja, dat was nou toevallig. Als God overwinningen geeft, dan zal iedereen het moeten bekennen, want God heeft alle gewetens mee. De Heer heeft Saulus van Tarsus bekeerd. Hij bracht mannen en vrouwen, leverde die over in de gevangenis. En Stefanus die bad één gebed, Heere, reken hun zonde niet toe. En dat is voor één man verhoord, voor Saulus van Tarsus. Stel je voor dat de Heere Rutte bekeert, of welke regeringsleider ook. Ik moet nog wel eens bidden om president Trump, want hij is still president.
En je mag zelf uitzoeken hoe het zit. Want als je geen goddelijke drijfveer hebt om iets te onderzoeken, dan ga ik het je ook niet meer bekendmaken. Toen de Heer Jezus vroeg aan de Farizeeën, door wat macht heeft Johannes de Doper gedoopt? Was dat uit de hemel of van de aarde? En ze konden er geen antwoord op geven. Toen zegt Christus, dan zeg ik u ook niet door wat macht ik deze dingen doe. Ik ben niet geroepen om de nieuwsgierigheid van die luie buiken in onze dagen te voeden.
Ik bedoel, die belachelijke berichtgeving in de MSM, als je dat toch gelooft?
Dan ben je rijp voor Pieter Baan.
Want dan geloof je de leugen. En Gods volk gelooft de leugen niet. Nou, in geen enkele sens. Want daar is de duivel architect van het MSM, van het RD, van die SGP. Die komen straks voor God te staan als vijanden van Christus. Ja, Gods volk kent dat eertijds ook. Eertijds leefde ik geheel zonder de wet. Dat betekent, Paulus die leefde zich uit in de zonde. Dat heeft hij zijn hele leven gebukt onder voor moeten gaan. Niet omdat hij daar niet in Christus van verlost was. Maar om Gods volk vervolgd te hebben. Daarom zegt hij, ik de grootste der zondaren. Omdat ik de gemeente Gods heb vervolgd. Maar mij is barmhartigheid geschied. Je kan ook met hele vrome daden Gods volk vervolgen. Met hele vrome woorden kun je Gods volk vervolgen.
Want al die reefverdomenis, die zijn 10 keer erger als Saulus van Tarsus van weleer. En ook Gods volk en knechten moeten gedurig tot de hel toe vernederd worden.
Want als de Heere zijn genade hebt verheerlijkt, dan ben je de gevaarlijkste mens op aarde. Als daar vroom vlees bij komt. De Heere houdt zijn volk doorgaans laag aan de grond. Paulus kreeg een vloekende engel, de Satans, die hem met vuisten sloeg. We zijn er niet mee vertrouwd, hoor. We zijn er niet mee vertrouwd. En ik wandel in het licht met Jezus. Ik heb die mensen ook al aangehoord. Levensgevaarlijke mensen. Levensgevaarlijke mensen.
Een doorgaande verwijzing, inleving, bewening
van je afkomst. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. En ga er nou niet je godsdienst van maken, want dan is het ook allemaal hoogmoed. Mens maakt overal zijn godsdienst van, behalve van Christus. Want dit is de ware godsdienst. Weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking.
En je in Christus onbesmet bewaren van de wereld. Weet je wat dat is? Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Waarom zijt gij nog hier?
Het is naar de raad Gods. Dan ben je nog niet in Gods ogen geschikt. Er wordt geen mens geschikt. Maar je moet wel de wapenen der gerechtigheid weten te hanteren. En die wapenen zijn niet vleeselijk. De prediking is geen vleeselijke prediking als het recht ligt. Als het woord recht gesneden wordt. Want waar vergadert de Heer zijn kerk? Daar waar het woord recht gesneden wordt in de sacramenten. Naar de ordening van Christus bediend. Naar de ordening van Christus. Dus al die avondmaal tegenwoordig, als ze dat nog doen, met al die aparte bekertjes, dat is echt godslastering. Dat is niet het avondmaal van Christus. Nou, want die beker, dat is één beker en dat is een gemeenschapsbeker. En de gastheer is Christus. Dus al die bekertjes, ja, nou, als je er goed over nagedenkt, dan reizen je haren te bergen vanwege heilige verontwaardiging, hè, dat zo dat heilige sacrament des Heren gegodslasterd wordt. En daar rusten altijd bloedige oordeel op. Dat kan ik je echt verzekeren. Tsjernobyl, die ramp van Tsjernobyl, dat was omdat ze spotten met het avondmaal des Heren. Daarom is het geschied. Ja, al weet je het niet, interesseert me niks, al weet je het niet. Als je het naar me kijkt, het interesseert me ook niks of je het wel vindt of niet vindt. Het is zo, het is een feit. En er zijn feiten, daar is Gods volk van op de hoogte. Daar hoef je niet veel onderzoek van te plegen, want ze hebben een zesde zintuig, dat komt mee met de wedergeboorte. Net als Petrus, door de Heilige Geest, zag die dwars door Simon de Tovenaar heen. Als je daar niet iets van hebt, dan heb je de geest van Christus niet. Dat is heel eenvoudig. Als je nou nooit niks door hebt, zo is Roelof Omen 14 jaar in dat Malawi geweest, hij heeft nooit die achtste doorzien. Nou, dan kan ik je wel vertellen, dan heb je de geest van Christus niet. Moet ook Gods volk altoos weer geopenbaard worden. Ze hebben het niet op zak. Nou, ze hebben het niet op zak. Daarin houdt de Heer ook zijn volk heel laag bij de grond. Maar als de Heer dat nou nooit in je leven openbaart. Nou, dan moet je je staat nog maar eens nakijken. Hij heeft gezworen. Het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Dat betekent hij is borg voor zijn kerk. In alle zaken. In alle zaken. Christus is zijn volk in alles voorgegaan. Daarom kon Paulus zeggen tegen Elimas de tovenaar. Gij kindersduivels. Die stadhouder,
hoe heet je ook alweer? Sergius Paulus, geloof ik.
Wilde aftrekken van de leer van Christus. En dan zet Paulus hem neer als een duivel. Door de Heilige Geest, door de Geest van Christus. Die vrouw uit Handelingen 16. Het was de duivel in die vrouw. En nou kan ze zeg maar op alle kerkenraadszittingen kan ze deelnemen, op alle kerkenraadsvergaderingen. Want, hè, ja, Asia Bibi geloof. Je hoort niks meer. Daarom, de Heer is met zijn geest uit heel het Westen verdwenen. Niet bij zijn ware volk en kinderen uit het hart. Nou, de Heer weet, al zat je op Nova Zembla of Antarctica of op de Noordpool. De Heer weet zijn volk wel te onderhouden. Toen Jona op de bodem van de oceaan verkeerde, had de Heer hem niet verlaten. Nee. De Heer gebruikt juist zulke wegen om door te breken in het nochtans des geloofs. Hier gaat het over wie de Heer is. Niet wat hij doet, ook. Maar in de eerste plaats wie de Heer is. Dat staat aan de top van de oefeningen des geloofs. Wie God is. Niet wat hij doet, want kijk, heel het christendom die wil natuurlijk wel bediend worden door wat hij doet. Want ze willen allemaal wel in de hemel komen. Daarom die verloren zoon. Die geschiedenis moet je ook leren spellen, want overgaan tot de orde van de dag. Het betekent dat God je niet in de oefeningen zet. En laat ik eens zeggen, toen ik in die havens van Rotterdam en Amsterdam, ik had er veel meer van toen als nu. Moet ik je echt zeggen. Op die goddeloze plaatsen. Daar gaf de Heer zulke oefeningen. Het is niet weg. Nou, de bediening om zijn woord te preken. Nou, wat dat betreft is de Heer mijn voorbereiding. Want anders heb ik geen voorbereiding. Hij geeft het in de uren waarin we het nodig hebben. De Heer is aan uw rechterhand. Eerst wordt gezegd, tot mijn rechterhand. Zit tot mijn rechterhand. Dat is een vaderlijk bevel. Zit tot mijn rechterhand. Want heden heb ik u gegenereerd. Hij heeft hem aan zijn rechterhand gezet.
betekent dat. En dan zit hij aan. De Heer is aan uw rechterhand. Maar eerst tot zijn rechterhand. Hij zal koningen verslaan, de daar zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Dus dat betekent ook recht doen onder de heidenen. Het recht Gods in Christus verheerlijkt dat ze tot bekering komen. Dat betekent het ook. Oh ja. Want hij is tot Gods rechterhand gezet om aan de rechterhand des vaders door te gaan met zijn voorbidding. Want God de Vader komt alleen in beweging op grond van de voorbidding van Christus. Eis van mij. En ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Al de beloften God zijn in Christus ja en amen. En daar krijgt God geen berouw van. Nee, want hij is middelaar van verwerving. En dat trekt hij nooit in. Hij is ook middelaar van toepassing. Het gaat hier ook over Gods volk. Vers 3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Wat betekent dat? De dag uw heerkracht. De dag in je leven waar de Heere je de schoenen aantrekt van de bereidheid des evangelies, des vredes en je voorgaat en ten strijde trekt. Dat geldt niet de zuigelingen die nog leven van de onvervalste melk, maar voor de jongelingen en de vaders die daaraan gespeend zijn en leven van het vaste voedsel van het evangelie des vredes. En dan heb je slechts een voetstappen te drukken. Want die apostelen die werden uitgezonden lang nadat zij geroepen waren en nu bekwaam gemaakt. En die roeping hadden ze al ontvangen voor de Pinksterdag, maar ze werden eigenlijk op de Pinksterdag uitgezonden. Ga dan heen, onderwijst alle volken dezelfde dopen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u bevolen heb. En ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat testament ontvingen ze bij zijn hemelvaart en het is praktijk geworden op de Pinksterdag. Daartoe zit hij aan de rechterhand des vaders. Er is maar één zendeling, dat is Christus. Om al die zendelingen, wat zegt de Heere? Bid de Heere des oogstes of dat hij ook arbeiders uitzende in zijn oogst. Want de velden zijn wit om het oogst. Dat is nog steeds waar hoor. Daar komt nog geen eind aan, zolang de wereld bestaat. De velden zijn wit om te oogsten. Hier in het westen niet meer. Die bui is overgegaan. De bui der reformatie, de regenbui der reformatie is overgegaan. Er is geen kerk die een planting gods kan noemen. En nou werkt de Heere onder de heidenen. Hebt hij het jou geopenbaard? Tot welke stam behoor je eigenlijk? Gad, Aser, Jozef, Efraim. Ben je daar al achter? Dan moet je eerst achterkomen. Tot welke stam? Want dan weet je ook de eigenschappen van die stam. Dan gaan de gat en bende zal hem aanvallen. Dat is mijn biografie. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Daar moet je echt kennis aan hebben. Ja, u zegt, ik weet dat ik van Christus ben. Maar dan maakt hij ook de toekomende dingen bekend. Dan maakt hij ook die dingen bekend. Het wordt niet gepreekt. Wat heb ik ermee te maken? Waarom zijn er 12 stammen? Aan de 12 stammen in de verstrooiing. Zaligheid, tot welke stam behoor je dan? Dat kun je van de Heere weten. Dat kun je van de Heere weten. En dan weet je ook de legering van die stam. Dan weet je ook de strijd van die stam. Dat voltrekt in je leven. Dat kan ik je verzekeren op grond van Gods woord. Woon je in het Overjordaanse. En dat bedoel ik in geestelijke zin. Of binnen Jeruzalems muren. Woon je in Dan, Beersheba, Bethlehem. Waar ben je gelegerd? Of leef je nog als een melaatse buiten de gemeenschap. Geestelijk gezien. Dat kan allemaal verschillen. Maar dan tekent dat. Dan stempelt dat je leven. Je kan aan een moes zien dat het een moes is als die door de sneeuw gelopen aan zijn trek. Nou, dan kan je ook aan een kind van God en een knecht van God kan je dat zien. Tot welke stam behoort hij? In Christus hoor, in Christus, want anders heb het geen betekenis. De 12 stam in de verstrooiing, zaligheid, in Christus, natuurlijk in Christus.
Paulus kwam uit de stam van Benjamin. En wat staat van Benjamin geschreven? Benjamin zal als een wolf verscheuren. Des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. Nou, dat is in het leven van Paulus waar geworden. Als een verscheurende wolf heeft hij de gemeente Gods vervolgd. Maar des avonds zal hij buit uitdelen als een evangelieprediker. Christus kwam uit de stam van Juda. En wat staat daarvan geschreven? Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven.
Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken ten aanzien van de vijanden van zijn kerk. Hij kan eruit bekeren, maar dan krijg je dat op je hart gebonden. Stefanus die bad niet in het algemeen. Hij kreeg het op zijn hart gebonden.
Heere, reken hun deze zonde niet toe. Op dat gebed heeft de Heere Saulus van Tarsus bekeerd. Wat doet Christus nog meer? Hij zal
verslaan degene die het hoofd is over een groot land.
Als je nou weet van welke stam daar je bent, in geestelijke zin, dan weet je ook je legering. Heel veel kinderen gods lopen in raadselen, omtrent de weg die ze moeten gaan. Dat is niet nodig, als je weet van welke stam daar je bent.
O mensen, ja, die oefeningen des geloofs, het is echt vreemd in onze dagen. Want daar hoor je nergens meer van. Het is allemaal christen, allemaal kinderen van een vader en alles wordt algemeen gemaakt. Ja, maar dan krijgt God niet het zijne. We hebben dat u onlangs toch in verschillende preken. God moet het zijne gegeven worden. Hoe draag je Gods woord door deze wereld? Het is allemaal godsdienst in onze dagen. Als ik het maar heb. Ja, dat zei die bloedzuiger ook. Die heeft twee dochters. Geef, geef. Wat gaat er nou vanuit? Niks. Maar hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat is die lijdenskelk van Christus. Die lijdensbeker. Die hebt hij tot de laatste druppel geledigd. Daarom zal hij het hoogst omhoog heffen. Wat betekent dat? In de strijd. Hij gaat voor in de strijd. Hij is generaal in het leger.
Nee, hij is koning in het leger. Een koning is hoger dan een generaal.
Dan heb je me na te volgen.
Nou, Pilatus wist het wel te vertellen. Zie de mens. Hij is toch uw koning, zei hij tegen de Joden. De koning der Joden. Maar ze begeerden hem niet. Ze hebben hem verworpen. Wie is uw koning? Als Christus je koning is, dan zul je hem gaarne volgen.
Staat er. Zeer gewillig, door de gewilligheid van Christus, zeer gewillig. Alles verlaten, hem navolgen. Verkoop al wat gij hebt en geef het de armen en kom herwaarts. Neem uw kruis op en volg mij. Ja, dat komt voort uit de baarmoeder van Gods eeuwige genadeverbond. En daarin is een oude man een tiener, om het zomaar eens te zeggen. Want ze zullen nog groen en fris zijn in hun grijze dagen. Wat dat betreft zijn we alles kwijt. Alles kwijt. Als hij daar maar eens een diepe inleving van zou ontvangen. In doorgaande zin. Want we moeten doorgaans herontdekken. Ontbloot tot de fundamenten toe. Want anders is het allemaal godsdienst. Allemaal godsdienst. En de Heere kan dat niet gebruiken. In dat vrijwillige Gideonsleger. Om het zomaar eens te zeggen. Zeer gewillig zijn op de dag uwer heerkracht. Dus er moet een dag aanbreken. Ja, dan zeg je, nou hou ik op met die godsdienst. En nou ga ik voor God leven.
Ja, wacht even.
Dat is voor hem lijden, dat is het ook. Petrus dacht ook nog in vleeselijke zin in de hof van Gethsemane. Hij dacht, al die soldaten zijn een zwaard te rijden. Ja, dat levert niks op. Maar u zult koninkrijken verslaan. Nou, ik zal het nog eens even oplezen. Zie, ik stel u te deze dagen over de volk en over de koninkrijk om uit te rukken en af te breken, om te verderven, te verstoren, ook om te bouwen en te planten.
Ik heb u gesteld
tot een koperen muur, een vaste stad, een ijzeren pilaar, tegen het ganse land, tegen koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen de priesters, tegen het volk. Ze zullen wel tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te uit te helpen.
En daarin was Jeremia gewillig gemaakt. Maar hij eindigt in de klaagliederen, want
aan elke strijd komt een end. Niet aan de strijders geloof, zolang van deze zijde van dat graf, daar komt geen end aan. Tot aan de volleinding der wereld moet die strijd gestreden. Het moet een goede strijd, een wettige strijd. Maar aan elke battle, aan elk gevecht komt wel een einde. Dan verplaatst de Heer dat battlefield weer naar een ander gebied. En daarin zijn ze zeer gewillig gemaakt door de gewilligheid van Christus, toegepast in het hart. Om de Heere te volgen waar hij ook heen gaat. Goed gerucht, kwaad gerucht, laster, oneer, eer. Een profeet is niet geëerd, is in zijn vaderland en in zijn huis. Nee, als God maar de eer krijgt, als Christus maar de eer krijgt. Daarom zal hij op de weg uit de beek drinken. Er wordt overal de grond voor aangewezen van die overwinningen. Van dat strijden onder de benier van koning Jezus.
Ook hier wordt hij geleerd als de verdienende oorzaak der zaligheid.
Want anders zal je daar geen deelgenoot van zijn. Anders zal je daar niet een strijder van zijn.
als je die grond uit het oog verliest, want dat staat in zijn banier die hij draagt boven 10.000. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Want Christus heeft zichzelf vernederd tot de benedenste delen der aarde. En daarom, omdat hij zichzelf zo vernederd heeft, zal hij door God verhoogd worden. Hij zal het hoofd omhoog heffen. En daarin neemt hij zijn kerk mee. Gij heft mij het hoofd omhoog. En gij doet nu gunst aan schouwen. De overwinning des geloofs. Ja. Dat altijd verblijd zijnde, midden in de ellende. Het zal niet altoos duren, hè, dat Gods volk vervolgt, verlaten. Ja. Kijk, die verlatenheid en die eenzaamheid, dat heb ook wel dikwijls een oorzaak. Ik zeg niet dat Gods volk daar vreemdeling aan is.
Juist niet.
Maar bestaat uw volk. Dus het is een gemeenschapsleger. Een gemeenschapsleger dat zeer gewillig is op de dag van Gods heerkracht. In heilige bewapening, heilige sieradiën. Uit de baarmoeder des dageraads komen ze voort. Uit de baarmoeder van Gods welbehagen komen ze voort. In Christus. En het zal zijn de dauw uw jeugd. Dus als de dauw die bedekt de aarde en die bevochtigt de aarde. Al zo zal dat vrijwillige volk zijn in de kracht van Christus. En dat staat dan in het kader van de verkondiging van het evangelie. Dat zal de Heer ook zodanig vruchtbaar maken.
Als de dauw het land bevochtigt.
De aarde zal vol zijn met de kennis des Heren. Geloof je dat? Ja, of je het gelooft of niet. Als er maar één kind van God in deze strijd staat, dan is de aarde vol van de kennis des Heren. Dat zie ik niet op aantallen. Al die sterren die Christus gekocht heeft met zijn bloed, die zullen van de volheid van het licht dat van zijn aanzicht straalt in hoogste toppen stijgen. Ook al brengen ze een zwak licht voort, ze worden bestraald door de volle zon en ze weer kaatsen. Kijk, dat is God het zijne geven. En dat is ook Gods werk. Ja? Dat is geen aan de slagregel. Het is alles door het geloof. Het is alles door de aandrijving des Heilige Geestes op grond van de verdienende oorzaak. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Hij heeft onze beker geleden. Versta je dat? Hij is aan ons kruis
genageld.
Ja, dat kwam Simon van Cyrene. Dat werd hem nou een eeuwig wonder. Hij moest het kruis van Christus mededragen. En toen ze op Golgotha aangekomen zijn, toen zegt de Heer, draaide zich om. Hij zegt, Simon, nou ga ik in jouw kruis. Hier heb je schoenen en dan mag je in de vrijheid naar huis. Dacht je dat Simon van Cyrene thuis een beetje geleefd hebt als die rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig? Dacht je dat? Ja. Nou, die is heel de wereld doorgegaan, dat kan ik je wel vertellen. Dat kan ik je wel vertellen. Om Christus en zijn gerechtigheid te prediken. Aan alle volken. Ja. Ja, het staat niet in de Bijbel, nou dan moet je dat zelf nog weten. Als je niet weet hoe God werkt, ja, dan maak je al die bezwaren van die ja, maar's en dit en dat. De werken des Heren zijn groot, zij worden gezocht van alle die er lust in hebben. Dus dat is een Heilige Geest automatisme, hè? Dat is een werk des Heilige Geestes. En dan zoek je de raad der vergaderingen der oprechten. In Rusland had je zo'n verwantenraad van 12 vrouwen, meen ik. En die gaven hun leven voor de gevangenen om Christus wil. En je had ook een broederraad. Zulke raden, om het zo maar eens te zeggen, heb het Westen nog nooit gekend. Die richten allemaal stichting, want er is niks van God bij, helemaal niks. Nou. Maar ik geloof absoluut dat God was. Of ze nog bestaan, weet ik niet. In die verwantenraad, dat waren allemaal gelovige vrouwen. Onder het kruis van Christus. Nou, ik heb er wat mee te doen. De Heer, in het begin van het genadeleven, heeft hij dat wat op mijn hart gebonden. Gedenk der gevangenen, alsof gij medegevangen waart. Als je nou altijd met je eigen ziel onder je arm loopt, nou, dan zal er nooit niks van je uitgaan. Never. Nee. Het gaat van God uit. Alles gaat van de Heer uit. En de Heer trekt zijn volk achter zich aan. Want dat Gideons leger, dat staat Christus tot beschikking. En hij zal zijn volk daarin voorgaan. Ze hebben het van hem geleerd om die wapenen der gerechtigheid te hanteren. En dat is altijd raak. Dat is altijd raak. Ja. Ja. Je moet goed verstaan, de misstappen van Gods volk. Maar dat rekent de Heer hun niet toe. Hij rekent ze alleen aan wat ze in Christus doen. En dat is elke slag raak. Ja. En dan is first shot counts, nou, dus de eerste schot raakt. Dat leert Gods woord, dat leert Gods woord. Kijk maar naar David. Nou, hij had wel 5 stenen had hij uitgezocht, maar hij hoefde er geen 5 te slingeren. Nee, de eerste steen was raak. Daar was God in. Hè? Ja. En zo moet het zijn ook in het leven der genade. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volk bekendgemaakt. Dus dat is gegeven, eerst geopenbaard, hen gevende de erven der heidenen. De erven der heidenen. Ja, wat God de Vader ook alweer uitgesproken. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfenis. De erven der heidenen. Staat op naam van Christus. En hun gevende de erven der heidenen. Dus ze hebben een open deur in dat heideland. Ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. De erven der heidenen. Die gaat God nog toebrengen, hè, want die staan al op rekening van Christus. Je wordt niet het eigendom van Christus in de uren der wedergeboorte. Nee. Hij heeft ze van eeuwigheid van de Vader ontvangen. Door het geloof mag je erin delen. Mag je erin delen. Maar Gods volk is nooit het eigendom van de duivel geweest. Nee, want daar heeft Christus zijn bloed voor gestort. Hij is van eeuwigheid gezalfd geweest. Als je in het licht ziet van Gods welbehagen, dan ga je het allemaal anders zien. Niet anders zoals het Gods woord ontleert, maar dan is dat altijd voor je gesloten gebleven. Die uren van wedergeboorte is noodzakelijk, maar er staat Christus voor in dat ze ook in de tijd toegebracht zullen worden. Die hij van eeuwigheid van de Vader heeft ontvangen. Denk er goed om. Ja.
Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daar heb je het.
Dus wat dat betreft is Gods volk onsterfelijk voor hun wedergeboorte. En daarna zijn ze ook onsterfelijk. Dat is elk mens wel naar de ziel. Maar naar ziel en lichaam beide liggen ze voor rekening van die getrouwe zaligman. Wel gelukzalig is de man die de Heere vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. Daar wordt in Psalm 111 ook wat van gezegd. Al zijn bevelen zijn getrouw. En dan zeggen de kanttekenaren, dat zijn zijn beloften. Nee, dat is zijn geboden. Dan staat datzelfde woordje ken. Dat ook zien in Psalm 103 aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Dat zijn Gods geboden. Dat zijn niet Gods beloften. Maar als je in Christus mag zijn, Gods volk bewaart Gods geboden en de leer van Christus en het geloof van Christus. Dat staat ook in Openbaring. Maar hoe bewaar je Gods geboden? Dat kan alleen in Christus, als je ze in de ark bewaart. Daar ben je zuinig op, hoor, op die geboden des Heren. Dat zal ik je vertellen. En als die geschonden worden, hè, zoals door al die wetsdoeners in onze dagen, dat is antinomianerij ten top. De Farizeeën waren volbloed antinomianen, want ze deden de wet van Mozes teniet, terwijl ze dachten dat ze die getrouw hielden. Ja. Maar de wet, als je dat hanteert als een ander slagregel, dan zal die wet tot op de bodem van de hel dat vonnis blijven claimen en eisen, betaal wat gij me schuldig zijn. Want alleen in Christus worden Gods geboden beloften, als je het goed mag verstaan, gij zult niet stelen. Gij zult het niet meer doen. Gods volk zondigt niet meer.
Gij dan doet de zonde niet meer.
Moet goed verstaan, ze struikelen in vele. Ja, waarom wordt dat eigenlijk niet goed verstaan als ik mij bij die uitspraak houd? Want er staat, en ze zondigen niet. Gods volk zondigt niet, nee. Nee, niet meer zoals de oude mens onder de wet in de zonde leeft.
En Gods volk, gij dan doet die zonde niet meer. Die onnatuurlijke zonde die ze vandaag aan de dag allemaal inkaderen in het kindschap Gods. Dat is Gods lastering. Gij dan doet de zonde niet meer. Dat is ook de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is ook incest. Dat is ook zelfmoord. Sodomie, pedofilie, noem maar op. Die zonde doet Gods volk niet meer.
Je moet alles naar de zin en mening van de Heilige Geest verstaan. Gods volk struikelt in velen. Ja, maar ze zondigen niet, ze zijn er niet meer in. Ja, u zegt maar als David toch overspel pleegt met Batsheba. Laat ik eens zeggen, dan had hij had zichzelf daar een overgegeven. Nou, dan doet God net of hij geen kind van God bent. Dan zal ik je vertellen, want er zijn die zonde die Gods volk dan bedrijft. Er is geen onderscheid. Of jouw beide die nou doet of een kind van God. Er is geen onderscheid in. En David is daar ook gruwelijk voor gestraft.
Gij dan doet de zonde niet meer. Dat is een evangelische regel. Dat is geklonken aan de evangelische wandel. Als Paulus tegen Petrus zegt, gij wandelt niet recht naar het evangelie, dan wijkt hij af van die evangelische wandel. of van de wandel naar het evangelie. Dat is nog beter gezegd. En als je niet recht wandelt naar het evangelie, dan zondig je tegen het evangelie. Dan zondig je tegen de liefde van Christus. Dus gij dan doet de zonde niet meer. En als je het wel doet, nou dan gaat Gods volk onder verloren. Kijk maar naar Petrus in de zaal van Caiaphas. En hij naar buiten gaande weende bitterlijk.
Maar de Heere verlaat nooit zijn trouwverbond. Heeft hij zijn trouw in Israël nog gekrenkt? Nee, nee, heeft hij nog gekrenkt. Hij blijft getrouw. Hij heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Wat betekent dat? Hij is borg voor zijn kerk. Naar de ordening van Melchizedek. Het is nou alles in het Nieuwe Testament naar de ordening van Melchizedek. Zo moet je ook het ambt verstaan. Niet naar de Levitische priesterdienst, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar je sterft niet als een aandrager. Nee.
Maar dat aantreden en aftreden, dat is niet Nieuw Testamentisch. Nou, dat heb Calvijn weer ingevoerd, die Levitische priesterdienst. Die orde ervan. Maar al roept Christus je tot het ambt, dan krijg je die je leven lang.
Hij is priester, hij is voor ons, voor Gods volk, is die gestorven. We hebben dat vanmorgen herdacht. En bid de Heere of dat een doorgaande gedenken aan zijn dood mag zijn. Want een mens verheft zich zomaar weer met, oh dat vrome vlees. Dat is veel gevaarlijker dan goddeloos vlees. Ik wandel in het licht met Jezus en hij gaat van gevoeligheid naar gevoeligheid. Terbel. Gods lof vertellen, God de eer gevende. Kijk, als het nou werkelijk echt is van de Heere en hij heeft je genade aan je verheerlijkt, dan geef je God de eer door de Heere het zijne te geven. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot zijn dienst de lof bereid, maar dan is daar ook de praktijk. Anders heb je het geen dageraad. Het is niet van, nou ja, we zeggen het en we zingen het en ja, en voor de rest moet God het doen. Nou, nou, nou. Daarvoor heb ik nog geen geloof, zo ver ben ik nog niet. Mensen. Hier staat geschreven, die onwederstandelijke genade, wat die ook uitwerkt. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilige sieradia. Als dat niet het geval is, ja, dan kunnen we wel zeggen, dat geloven we allemaal en we gedenken allemaal. Maar het brengt niet die vruchten voort. Het brengt niet die vruchten voort. Die vruchten niet alleen van geloof en bekering. Maar ook om die strijd te strijden, om die volken te onderwijzen, om die tot zijn eigendom te slaan door de prediking van het evangelie. Ja, want dat wil die wettige strijd zeggen. Als je dat nou in onze dagen zou vertalen, alles moest te voet of per schip en wat voor honderden kilometers Paulus niet aan zendingsreis heeft afgelegd. Nou, er staan die 600.000 kilometer van Roelof Omen. Dat is gewoon niks. Paulus roemde niet eens in kilometers, maar in God. Ze hebben me alle verlaten, maar de Heer heeft me bijgestaan. Daar hou ik van. Daar hou ik van. Want bijgestaan? Paulus, je vaart nogal wel. Nee, de Heer heeft me bijgestaan in de krijg des Heeren. Mensen wijken er altijd weer vanaf. Mensen willen het me goed hebben. Hè? Ja, en al die aangenaamheid. Maar het is gevaarlijk, dat zal ik je vertellen. Dat is echt gevaarlijk. Is het dan niet wat God in Christus doet aangenaam? Nou, als je in die strijd staat, dan kun je daar, laat ik eens zeggen, dan gun je geen tijd om daar zo van te genieten dat je je gemak ervan neemt. Dat moet je echt zeggen hoor, dat moet je echt zeggen. Want in die gedurige strijd, Paulus had geen tijd, hij zat gedurig in de gevangenis, gevaren van wilde dieren, in de gevaren van moordenaars, in de gevaren van de Joden, die hem altijd achtervolgden. Kwaad gerucht, goed gerucht. Hij had er geen tijd om daar nou eens op zijn gemak van te genieten. Nou, hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mijn weggelegde kroon de rechtvaardigheid. Straks, dat is straks. Straks is er een eeuwig genieten door God in Christus. Hier is het battlefield. Niet voorwaarts christenstrijders. Nee, 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 nee. Uw volk zal zeer gewillig zijn als Christus onze voorhoede en achtertocht is. Maar als je nou die schoenen hebt gekregen, die verloren zoon hebt gekregen, dat betekent, sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft om daarmee te wandelen. De wandel des geloofs, de voetstappen van Christus drukken, dat is geen stationair leven, om het nou zomaar eens te zeggen. Tegen Abraham werd gezegd, niet de pinnen vast in, tot al Gods volk wordt dat gezegd, niet de pinnen vast inslaan. Dus stenen huizen bouwen is eigenlijk goddeloos. Dat is eigenlijk gewoon goddeloos. Abraham had geld genoeg om een kasteel te bouwen. Heeft hij het gedaan? Nee. Nee, heb het niet gedaan. Want hij was van plaats tot plaats reizende. En we bleven al een ogenblik bij de eikenbossen van Mamre. Ja, maar de Heere die gaf hem geen vleeselijke rust. Ik heb al gezegd, die schaapherders die had hij toch al zo opgeleid. Kijk, dat moet onder ons eigenlijk ook plaatsvinden.
Militaire oefeningen, maar daar is geen behoefte.
Ik zou je dit zeggen, dat hebben de Waldenzen ook gedaan. Ik heb meer boeken gelezen als u ooit van de Waldenzen zult lezen. Want dat had mijn hart, ook die Schotse geloofshelden, die hebben elkaar ook geoefend in het hanteren van wapenen om die geestelijke strijd. De 80-jarige oorlog was een geestelijke strijd. En dan moet je ook letterlijk met die wapens om kunnen gaan. Dat zijn dan geen vleeselijke wapens. Als het is, toen was het om de nije leer, een strijd om de nije leer, om het behoud van de nije leer. Daar hebben die geuzen goed en bloed voor gegeven. Dat is helemaal weg in onze dagen. En dat moet ik scherp bestraffen, die vatsige geest in onze dagen. Je kent er niks mee. Nee, want als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Nou, Simpson zegt, dan doe ik het alleen. Dat is geen gebrek. Eenmaal mijn God is de meerderheid. Het heeft de Heer Jezus, hè, dat was de grond. Ik ga het alleen doen. Hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Maar, dat betekent natuurlijk niet dat God zijn geroepen getuigen niet heeft. Oh ja. En die zeggen het niet, maar die doen het. Ja, ze zeggen het ook. Hè? Maar ze doen het niet in het kader om ermee aan de slag te gaan. Nee, dat is die geestesbeweging. Daar moet je eigenlijk aan toetsen. Of hij die geestesbeweging ondervindt. Of hij, ja, dat is een innerlijke beweging. Tuurlijk, dat begint hè, met die inwoning des geestes, die innerlijke beweging. En de Heere kan je ook werkzaam maken. Met last aan de troon zijn er genade. En als hij dan zegt, ja, daar heb ik 5 jaar al voor gebeden, daar geef ik niks om. Daar geef ik niks om. Is er nooit een antwoord van God aan verbonden? Is er nooit een verlossing van die last die op je hart gebonden is? Die 4 vrienden, die verloren hun last aan de voeten van Christus. Dat heeft geen 3 jaar geduurd. Dat wil ik er maar mee zeggen. Kun je nou van overwinningen vertellen? Ja, u zegt, ik moet het altijd maar verliezen. Nou, dat is niet het leven des geloofs. Nee, dat is niet het leven des geloofs. Want als je het echt verloren hebt voor God, in het verlies ligt de winst, dan wordt Christus je winst. En dat betekent niet een opgaande weg om al die overwinningen te boeken. Je zal ook wel eens een slag verliezen. Oh ja, hij gaat aan de gat. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Dat betekent niet op het eind van zijn leven. Dat moet je ook gelijk zeggen. Dat betekent het niet. Nou, als de duivel het schijnt te overwinnen, dan keert de Heer het om. Dan keert de Heer het om. Ja, we lezen dat het Oude Testament zat er vol van, ook het Nieuwe Testament zat er vol van. Rabsakee die moest eerst zijn keel leeg vloeken. En al die ongelovige Joden die stonden te sidderen. Maar Hiskia sidderde niet, hij ging ermee tot God. En toen boekte hij de overwinning en de engel des Heren sloeg er bij 10. Het was allemaal bezaaid met lijken. Geloof je dat nog? Heb je dat vertrouwen op God? Nou, ik heb niemand zijn dodelijke dag begeerd. Hè, maar die geestelijke overwinningen.
Dan neemt de Heer je aangezicht aan in die strijd. Ik heb uw aangezicht in deze zaak aangenomen. Nou, dat kan ik vertellen uit mijn leven. Maar ik wil niet in die tijdelijke overwinning eindigen. Want het ziet op de volmaking van het huis Gods. Zijn huis moet vol worden.
Ja, dan moet het eerst ook een dorre doodsverlei voor je geest. Moet dat zo geopenbaard zijn. Want de doden die zullen horen. Ook op het zendingsveld. Dan kom je midden in een dal van dorre doodsbeenderen. Dan moet je geen aansluiting zoeken bij de mind van de mens. Dat loopt allemaal in de dood uit. In die dorre doodsvallei moest Ezechiël preken. Dat elk been keerde tot zijn been. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En waarom hoor je zo weinig van bekering in onze dagen? Ja, God werkt niet meer. Dat is omgekeerd remonstrantisme, want God werkt altijd. Voorwaar, zeg ik jullie, de uren komt en is nu. Nu bekeert God mensen. Waar ter wereld ook. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Maar weer er ook in delen. Deze en die is in Sion geboren. Dat staat ik hier nou te preken. Ja, ik zie het er naar uit. Daar geef ik niks aan. Dat is het niet. Ben je er zwanger van? Je moet de kerk, zeiden vroeger de predikanten. Je moet de kerk in barensnood preken. Dat is het, dat is het. Want dan wordt er wat geboren. Niet een dood kind, maar dan wordt er wat geboren. Deze en die is een Sion geboren. Nou, vroeger hoorde je dat veel. He, dat Gods knechten weer eens aan een eind kwamen. Of Gods volk aan een eind. Want je moet altijd niet naar die herder en leraar kijken.
Waar zijn die Aarons en Hurs? Mozes was zwanger van het feit dat het volk Israël de overwinning moest halen. Want dan zou God verheerlijkt worden. Als ze zouden verliezen, dan zou God vernederd worden. Daar heb je het. Waar zijn die Aarons en Hurs in onze dagen? En dat gaat ten koste van de mensen. Je moet maar niet denken dat Aaron en Hurs met een sigaretje in met één hand. Nee. Dan weet je van zielenlasten niks. Nee. Dus dat moest geschieden. He, want de Heer zoekt altijd medegetuigen. Paulus was er altijd op uit om mannen in Christus niet te kweken, maar onder zijn prediking, dat die bij God vandaan geschonken zouden worden, medestrijders in het geloof. Ja. Je kunt natuurlijk een heel weeshuis vol hebben met allemaal zuigelingen. En dat hoef je niet te vragen. Weduwe en wezen bezoeken in letterlijke zin, he, dat is de ware godsdienst. Maar medestrijders in het geloof, niet om de wereld te bekeren, maar zijn huis moet vol worden. Ben je er zwanger van? Of zeg je van, nou, dat zal God wel doen en dit en dat en zo en zo. En ondertussen zit je... Ja. De Heer is aan uw rechterhand en hij zal koningen verslaan. Ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Nou, laat ik eens zeggen, dat is mijn leven. In Christus, dat is nou mijn leven. Hij zal recht doen onder de heidenen. Ja, het leven is Christus. Maar daaruit volgt het leven... voor Christus. Het lijden om Christus wil. En ze zullen toevloeien tot de wens aller heiden. Ja, je zegt, daar zie ik naar uit. Ja, dat was barig ook. Maar de Heer zegt, ik doe het niet. Ik doe het echt niet. Nee. Het zal niet gebeuren. Wat ik gepland heb, breek ik af. Wat ik gebouwd heb, en ruk ik uit. En zelfs dit ganse land. Want onder de Joden was het ook verzondigd. Wel zo totaal, dat Jeremia er geen voorbeelden meer voor kon doen. Nee. En dat geldt ook voor het Westen. Je kan hier niks meer doen. Nou, absoluut niet. Ja, de volle raad God spreken. Ja, zolang we hier verkeren. En het woord Gods is niet gebonden. Dus kan nu nog in de Roomse kerk gebeuren. Dat er een mens tot bekering komt. Maar dan gaat hij er wel uit. En dan zal de Heer hem ook zetten onder de... Wat staat er hier? In de raad, in de vergadering der oprechten. Dat doet de Heer. De voetstappen der schapen. Ja. Daar vergadert de Heer zijn volk, maar het is een trekkend volk, laat ik het zo eens zeggen. Dan moeten ze weer afgaan naar de Arabieren, of dat weet de Heer. Dat weet de Heer wel zijn volk te zenden. Abraham moest reizen naar een land waar hij niet wist waar het was. Dat ik u wijzen zal. Nou, is dat je leven?
Dat is in Christus. Ja, het leven.
Tot in eeuwigheid. Om daar aan te komen in het land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Verhit in de strijd en dan mogen ze eeuwig uitrusten. In het Jeruzalem dat boven is, waar God is alles en in alle. Amen. Heren, de nabetrachting. Kan uw volk er geen gemak van nemen? En we zijn van die gemakzoekers en van die gelukzoekers. Van die goudzoekers buiten Christus. Maar waar gij uw voetstap zet, daar drijft het alles van vet. Heren, sta nog op tot de strijd. Ga ons met uw heiligt voor. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Waarheen uw banier ook gaat, want gij draagt de banier boven 10.000. Al is het maar 2 of 3. Dat zijn in uw ogen de 10.000. Die de wereld overwinnen. En dit is de overwinning der wereld, namelijk uw geloof, waarvan de inhoud is Jezus Christus en die gekruisigd. Heer, gij hebt alles aan uw voeten onderworpen, vriend en vijand, gewillig of geveinsd. Sta nog op en mochten we in uw kracht, uw krijg strijden, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Gemeente, nog zingen van 5e zangvers van Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Het 5e zangvers van Psalm 111.
Good.
Ga thans heden in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.